Goedemorgen, gemeenteleden. Goedemorgen, gasten. Luisteraars thuis, allen hartelijk welkom in deze dienst. Deze dienst is de vijfde zondag van de reis van je leven. Een gebed als ontdekkingsreis. En het thema is onverhoorde gebeden. Mijn naam is Henk Bijl. Ik ben vandaag de ouderling van dienst. En het zou zomaar kunnen dat u of jij naar aanleiding van deze bijeenkomst of over onze gemeente iets zou willen vragen. Dat kan natuurlijk altijd. Maar in het bijzonder kan het na afloop van deze dienst. Dan sta ik samen met onze voorganger ergens in de kerk. En u bent daarbij dan ook van harte welkom. De organist is vanmorgen Erwin Vijfhenkel. De collecte is vanmorgen voor de diaconie. De kinderen van de kinderbijbelgroepen 1 en 2 komen vanmorgen bij elkaar. Evenals tienergroep 1. Kinderbijbelgroep 2 gaat deze zondag een keertje extra naar boven. In verband met het zendingsproject. Na de dienst zullen wij ook nog de sponsorloop houden. Ten bate van het zendingsproject Moeders en Baby's van Compassion. En nu zal iemand iets zeggen over het jeugdkamp in november. Ik kijk maar die kant op, maar ja.
Met z'n tweetjes, gezellig. Nou, aangezien het jeugdkamp in de zomer niet echt is doorgegaan, kijk, door iets met weinig aanmeldingen, gaan we het gewoon nog een keer proberen. Het kamp gaat door op
22 tot en met 24 november.
Dank u wel. Locatie?
Vessem.
Juist. Nee.
Nee?
Roerdamp. Nou, kijk.
Roerdamp.
Toch goed dat de mensen opletten.
Ja.
De leeftijd is vanaf
12 jaar en ouder.
Ja, je kunt je opgeven op
ngkkamp.nl.
En dan moet je geld overmaken en dan pas is het definitief. En dat geld overmaken kan tot
21 oktober, dacht ik.
Helemaal goed.
Ja?
En het wordt keileuk, dus kom allemaal.
Ja, allemaal komen.
Zo.
Vervolgens zal Arend Kastelein iets zeggen over de... Oh, Arend gaat niks zeggen. Oké. Voor het gebed zal Arend nog iets zeggen over de Alpha-cursus. Dan iets van een heel andere aard. Wij kregen een heel vriendelijk verzoek binnen van mensen hier in de buurt. En dat verzoek was om 's morgens bij het uitstappen de autodeuren iets minder hard dicht te gooien. Ik denk dat we dat genoegen onze buren aan kunnen doen. Dus laten we daar even om denken. Goed, wij zingen nu Psalm 42, de versen 1 en 3. Na een moment van stilte, votum en groet, zingen we uit de evangelische liedbundel lied 460. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
komen hier om te schuilen bij die God. De God die ons verheft als wij vallen. We belijden dat we het van Hem verwachten. Onze hulp is in de naam van de Heer. Van Hem die de hemel en de aarde en ook ons leven heeft geschapen. En die ons niet loslaat. Amen. Er is genade voor u en jou. En vrede van die God, onze Vader, door de Heer Jezus Christus. Amen. Voor het volgende lied wil ik vragen of de kinderen even naar voren willen komen. Van zeg maar Bijbelgroep 1 en 2. Kijk, ik mis er nog een paar. Ja, er komen er nog meer. Ik heb gehoord dat er best wel wat kinderen van jullie straks mee gaan doen met de sponsorloop. Wie gaat er meedoen? Wow. Nou, ik ga ook wel eens hardlopen. En als je gaat hardlopen, dan moet je van tevoren altijd een beetje je spieren losmaken. Dan ga ik zo staan, dat je rekken en strekken. En dan denken de mensen van, gaat die meneer nou de lantaarnpaal omduwen? Maar dat is om de spieren los te maken. Nou, wij gaan niet rekken en strekken, maar we gaan alvast wel een beetje in beweging komen. Met het volgende lied, dat is het lied Kom Laat Ons Zingen Vandaag. Nou, misschien kennen jullie wel Kom Laat Ons Zingen Vandaag. Dan gaan we die zingen. We zingen hem 4 keer. De eerste keer laat ons zingen. De 2e keer laat ons bidden. En dan kunnen we zo doen. De 3e keer laat ons rennen. En dan gaan we niet rennen, maar dan gaan we gewoon zo doen. En de 4e keer zingen we Kom Laat Ons Prijzen Vandaag. Dan kun je zo doen. Ja? Zo, dan zijn we alvast een beetje opgewarmd. Als ik het goed heb, komt er nu een kinderverhaal. En dan mogen jullie gewoon even hier voorin blijven voor het verhaal.
Leg je steertje naar boven. Dan moet ik ook met zo'n dingetje. Ik heb het nooit gehad. Zo. Voordat ik ga beginnen, ga ik jullie even vertellen dat ik een opdracht heb meegekregen om aan jullie te vertellen en om het over te hebben. Maar aan het einde van het verhaal kom ik daar nog even op terug. Dus moet je even onthouden dat ik die opdracht heb gekregen. Nu heb ik eerst van jullie nodig een durval. Iemand die veel durft. Ik kan het niet in mijn eentje. Ik heb echt iemand nodig. Wie van jullie wil wel iets met mij doen? Een spelletje is het. Wie houdt er van een spelletje? Ja, daar sta ik dan. Wie van jullie? Ja, wil jij? Niklas, kom je? Kom je even bij mij staan? Ga ik jou iets vertellen, moet je horen. Dit is Niklas en Niklas gaat met mij een spelletje doen. Dan moet jij, Niklas, met je rug naar mij toe gaan staan. Dat doen we zo. En dan sta ik achter jou en ik blijf ook achter jou staan. En dan moet jij je armen een klein beetje wijd doen. En dan ga jij je laten vallen en dan ga ik jou opvangen. Durf je dat? Moet jij je recht zo, net alsof je nog een beetje een plank bent, ga jij je achterover laten vallen. Vang ik je op, hè? Zeg ik 1, 2, 3. Achterover, hoor, jongen. Ja? Ga je achterover, ja? 1, 2, 3. Laat je vallen. Goed zo. Heel goed. Goed gedaan. En goed achterover. Mag jij gaan zitten? En er is een filmpje van, hè? Er is een meisje die laat zich voorover vallen. Niet zo'n bedoeling, hè? En toen ik een klein meisje was, deed ik dat spelletje met mijn broertje. Ging mijn broertje mij opvangen, ging ik me laten vallen. Weet je wat hij deed? Een stap opzij. Daar gaat het fout, hè? Het gaat erom dat je even samen afspreekt. Jij laat je vallen en dan vang ik je op. Dan moet degene die zich laat vallen, die moet wel kunnen vertrouwen op degene die achter hem staat, hè, om hem op te vangen. Ging heel goed, Niklas. Goed, jongen. In de Bijbel is daar ook een verhaal van, over vertrouwen. En dat gaat over Elia. Elia is een profeet en Elia heeft zich verstopt voor de koning. Want de koning, die is heel boos op Elia. Elia heeft hem een boodschap gegeven van de Heere God. En die boodschap was, het gaat heel lang niet regenen in het land. Want jij, Agab, zo heet die koning, luistert niet naar de Heere God. Jij aanbidt een afgod, je denkt nooit meer aan de Heere God. Je doet er zoveel foute dingen, Agab. En daarom straft de Heere God jou. Het zal heel lang niet gaan regenen in het land. Pff, denkt Agab. Die Elia is een praatjesmaker, ik geloof er niks van. Maar als het een jaar niet heeft geregend in het land, dan denkt Agab niet meer, Elia is een praatjesmaker. Dan denkt, dit is wel waar wat hij heeft gezegd. En hij is me toch boos. Zegt, waar is die Elia? Ik zal hem krijgen. Maar Elia is dan al gevlucht en die heeft zich verstopt in de bergen bij een beek. Een beek is een stroom water, hè, van water wat uit de bergen komt. En daar heeft, ja, heeft Elia, heeft daar nog drinken van. En elke avond komen er vogels langs en die brengen eten aan Elia. Maar als Elia daar een hele poos geweest is, droogt de beek ook op. Als het nooit regent, is er ook geen water meer in de bergen wat naar beneden kan stromen. Dus die beek die droogt ook op. En dan heeft Elia ook niks meer. En dan zegt de Heere God, Elia, ik heb een andere oplossing voor jou. Je moet naar een dorpje gaan. Dan zal ik zeggen waar het is. En daar woont een weduwe, dat is een vrouw alleen, haar man is gestorven. En die zal voor jou zorgen. Elia gaat op weg en hij vindt u, mevrouw, dat dorpje en die mevrouw. En hij ziet dat ze houtjes aan het verzamelen is, allemaal takjes is aan het zoeken. En hij zegt, mevrouw, heeft u wat drinken voor mij? Want ik heb zo'n dorst, heeft u wat water voor mij? Ja, is goed, zegt de mevrouw. En ze gaat water halen en dan zegt Elia, wacht, heeft u ook nog een broodje voor mij? Want ik wil ook graag wat eten. En de mevrouw draait zich om en die zegt, dat kan niet. Ik ben nu houtjes aan het verzamelen voor een vuurtje. En ik heb nog een klein beetje meel en nog een klein beetje olie. Maar dat is ook wel het allerlaatste wat ik heb. Hier kan ik nog een broodje van bakken voor mijn zoon en mij. Ze heeft ook een zoon. En dan is het klaar. Meer heb ik niet. Hoe kan de Heere God nou tegen Elia zeggen dat die mevrouw voor hem zal gaan zorgen? Ze heeft alleen nog maar eten voor haarzelf en haar zoon. Voor één keer. Toch heeft de Heere God zich niet vergist, hoor. De Heere God kan alles. Elia zegt, het zal nog heel lang niet regenen in het land. Maar zolang het niet zal regenen in het land, zolang er geen koren op het land zal groeien, zolang zult u wel te eten hebben. Er zal olie in de fles blijven en er zal meel in de pot blijven en u zult elke dag een broodje kunnen bakken. Gaat u nu maar een broodje voor mij bakken, dan zult u zien dat u daarna nog voor uzelf en uw zoon ook een broodje kan bakken. En zo gebeurt het ook. Ze heeft een broodje voor Elia gemaakt, gebakken. En daarna zit er nog steeds olie in de fles en nog steeds meel in de pot. En zo is het elke dag. Zolang als Elia bij haar woont en zolang als er geen regen valt, is er olie in de fles en meel in de pot. Dat is een wonder van de Heere God, hè? En dan op een dag gebeurt er nog iets heel verdrietigs. Het jongetje van die mevrouw, haar zoontje, die wordt ziek. Heel erg ziek, zo ziek dat ze er dood aan gaat. Wat is die mevrouw verdrietig. Eerst was haar man al gestorven en nu ook nog haar zoontje. Wat moet ze nu? Elia is ook heel verdrietig. Maar weet je wat Elia doet? Elia legt het jongetje op zijn eigen kamer, op zijn eigen bed. En dan gaat hij eerbiedig, gaat hij bidden. En hij zegt toch, Heere, u kunt toch alles. Maakt u alstublieft dit jongetje levend. En de Heere God die luistert naar Elia. Hij maakt het jongetje weer levend. En Elia geeft het jongetje aan zijn moeder terug. En hij zegt, kijk uw zoon, hij leeft weer. En wat is die moeder blij. Nu huilt ze niet meer van verdriet, maar van blijdschap. En dan zegt ze, nu weet ik dat ik altijd op de Heere God kan vertrouwen. En dat u een echte profeet van de Heere God bent. Dat is bijzonder, hè? Nu die opdracht. Ik had de opdracht om het speciaal vandaag een beetje extra over bidden te hebben. Heb ik het daarover gehad? Niet extra speciaal, hè? Maar weet je wat het is? Als je gaat bidden, zoals Elia doet, dan vertrouw je op de Heer. Net zoals Niklas moest vertrouwen op mij dat ik hem op ging vangen. Hè? Zo is het ook bij de Heere God. Als je gaat bidden, vertrouw je op de Heere God dat hij naar je luistert. Dat heeft de Heere God ook beloofd. Betekent niet dat alles wat je vraagt en alles wat je bidt ook meteen uit zal komen. Of dat de Heer meteen doet wat jij zegt. Soms doet de Heere God dat op een andere manier. Of niet, of later. Maar als je op de Heere God vertrouwt, dan mag je wel altijd weten dat de Heere God voor je zorgt. Op welke manier dan ook. Ja. Dan gaan jullie het verder over bidden boven nog hebben. Dan gaat het nog uitgebreider over. Ja, mogen jullie naar boven. Kinderbijbelgroep 1 en 2.
Ik lees nu voor een andere verwoording van de 10 geboden. En ik stel voor dat we aansluitend zingen gezang 87, vers 1, 4 en 5. Bij het eerste gebod, geen andere goden. De vraag, welke andere zaken of relaties of doelen in mijn leven zijn belangrijker of nemen mij meer in beslag dan God zelf? Geen afgodsbeeld maken. Ken ik God zo en aanbid ik hem zo als hij zich openbaart in de Bijbel? Of pas ik mijn beeld van God aan zoals ik hem wil hebben? Eerbied voor de naam. Als ik zeg christen te zijn en de naam van Christus draag, leef ik daar dan ook naar of ben ik schijnheilig geweest? De rustdag. Geef ik God werkelijk mijn leven of alleen de restjes van mijn tijd? Eerbied voor mensen om je heen, in bijzonder de ouders. Heb ik echt mijn best gedaan om leden van mijn familie, in het bijzonder mijn ouders, alle liefde, zorg en respect te geven die ik kan geven? Niet doodslaan. Heb ik plaats gegeven aan vijandschap, bitterheid, rancune? Heb ik slecht van mensen gedacht? Geen overspel. Ben ik intiem geweest met een ander of heb ik mijn gedachten toegestaan om plezier te hebben in verlangens van intimiteit met iemand anders dan mijn partner? Niet stelen. Heb ik van iemand anders tijd, dienstbaarheid, geld of goederen ontnomen die niet van mij zijn? geen vals getuigenis spreken, ben ik integer geweest afgelopen week? Heb ik mijn belofte gehouden? Heb ik eerlijk gesproken? Het laatste gebod, niet begeren, ben ik in staat geweest God te danken voor mijn leven? Heb ik vertrouwd op zijn goedheid, wijsheid en hulp? Laten we samen bidden. Dank u wel, Vader. Trouwe God in de hemel. Dank u wel dat we opnieuw bij elkaar kunnen komen op deze zondag. In alle vrijheid, in rust, zonder dat we bang hoeven te zijn dat iemand ons iets in de weg legt. Dank u wel, Vader. En we willen u ook meteen vragen of u wil zijn bij broers en zussen van ons op deze wereld die dat niet hebben. Die niet in vrijheid samen kunnen komen. Hier wilt u hen bemoedigen en geven dat ze het volhouden. En ook voor hen de situatie anders laten zijn. Vader, we willen u ook voor onszelf bidden. Dat u ons wil zegenen. Wilt u, Heer, geven dat we in deze dienst iets van u mogen opvangen. Iets van u mogen zien. Iets van u mogen horen. Misschien komen we hier met twijfel in ons hart. En hunkeren we naar licht, naar weer dat vertrouwen van vroeger, of naar nieuw vertrouwen. Heer, kom ons alstublieft dan te hulp. Misschien komen we hier met een hart vol zorgen. Heer, wilt u ons dan bij de hand pakken en ons helpen om op te staan en in vertrouwen verder te gaan? Misschien komen we hier en gaat het goed met ons. Heer, wilt u geven dat we dan u zullen danken en loven en met een loflied deze dienst uit kunnen gaan. En wilt u ieder van ons persoonlijk uw zegen geven? Ons ook zegenen, Heer, als we een taak in en rond de dienst hebben. Ons helpen om dan niet alleen onze taak te doen, maar ook zelf iets van u te ontvangen. Wilt u zijn bij de kinderen? Dank u wel voor hen. En zegen ook hen in de kinderbijbelgroepen. En wilt u de leiding ook helpen? Wilt u ook zijn bij de mensen thuis? Bij de mensen die deze dienst nu of later met ons meebeleven? Hier mag iets van uw licht in hun leven vallen. Zoals wij dat ook in een dienst als deze hier ervaren. Heer, zegen ons allemaal, ook thuis. Dat vragen we u in de naam van Jezus. Amen. Janne Janssens die zal nu met en voor ons lezen Handelingen 12, vers 1 tot en met 19. En dat is ook de tekst voor de verkondiging. Na de schriftlezing zingen we Psalm 40, 1 en 4.
Omstreeks die tijd nam koning Herodes enkele leden van de gemeente gevangen en mishandelde hen. Jacobus, de broer van Johannes, liet hem met het zwaard ter dood brengen. Toen hij zag dat de Joden daar gunstig op reageerden, liet hij ook Petrus aanhouden. Dat was tijdens het feest van het ongedezemde brood. Na de arrestatie sloot hij hem op in de gevangenis, waar hij hem door vier groepen soldaten van steeds vier man liet bewaken, met de bedoeling hem na het Pesachfeest ten overstaan van het volk te berechten. Terwijl Petrus onder zware bewaking zat opgesloten, bleef de gemeente vol vuur voor hem bidden tot God. In de nacht, voordat hij voorgeleid zou worden, lag Petrus te slapen tussen twee soldaten, aan wie hij met twee kettingen was vastgeketend. Ook voor de deur van de kerker stonden bewakers. Toen verscheen er plotseling een engel van de Heer en een stralend licht vulde de hele ruimte. De engel stootte Petrus aan om hem wakker te maken en zei: "Vlug, sta op." Meteen vielen de ketens van zijn handen. De engel zei tegen hem: "Doe je gordel om en trek je sandalen aan." Dat deed hij. En daarop zei de engel: "Sla je mantel om en volg mij." Petrus volgde de engel naar buiten, maar zonder te beseffen dat de dingen die de engel liet gebeuren werkelijk plaatsvonden. Hij meende een visioen te zien. Toen ze de eerste en tweede wachtpost voorbij waren, kwamen ze bij de ijzeren poort die toegang gaf tot de stad. De poort ging vanzelf open. En toen ze buiten waren gekomen, liepen ze nog één straat verder, waarna de engel Petrus opeens alleen achterliet. Nadat Petrus weer tot zichzelf gekomen was, zei hij: "Nu weet ik zeker dat de Heer zijn engel heeft gezonden om me uit de handen van Herodes te bevrijden en te behoeden voor wat het Joodse volk hoopte dat gebeuren zou." Toen dat tot hem was doorgedrongen, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes Marcus, waar een groot gezelschap bijeen was gekomen om te bidden. Nadat hij op de deur van het voorportaal had geklopt, kwam er een dienstmeisje dat Rode heette om open te doen, Maar toen ze de stem van Petrus herkende, was ze zo blij dat ze vergat de deur te openen en naar binnen rende om te zeggen dat Petrus voor de poort stond. "Oh, je bent niet goed wijs," zeiden ze tegen haar. Maar ze bleef volhouden dat het echt zo was. "Oh, dan is het zijn beschermengel," zeiden ze tenslotte. Intussen stond Petrus nog steeds aan de poort te kloppen. Toen ze dan toch opendeden, zagen ze tot hun grote verbazing dat hij het was. Hij gebaarde dat ze moesten zwijgen en legde uit hoe de Heer hem uit de gevangenis had bevrijd. En daarna zei hij: "Stel Jacobus en de anderen hiervan op de hoogte." En toen vertrok hij naar elders. Bij het aanbreken van dag ontstond er enorme opschudding onder de soldaten, die zich afvroegen wat er met Petrus gebeurd kon zijn. Herodes liet tevergeefs naar hem zoeken. En na de bewakers verhoord te hebben, gaf hij bevel hen terecht te stellen. Vervolgens reisde hij van Judea naar Caesarea, waar hij enige tijd bleef.
Straks na de preek, gezang 448, vers 1, 2 en 3. Voor deze preek neem ik jullie mee naar de fictieve gemeente van Ixhoven. In de gemeente van Ixhoven wordt voorbeden gedaan. Er is namelijk een gemeentelid ernstig ziek. En eigenlijk hebben de artsen gezegd, we zijn toch bang dat we niet veel meer kunnen doen. Maar de gemeente laat het er niet bij zitten. De gemeente ontmoet elkaar op zondagochtend en in de dienst wordt voor dit gemeentelid gebeden. Heren, we weten dat het heel ernstig is. Dat de artsen zeggen, we zien het niet meer zitten. Maar heren, u kunt genezing geven. En wie schetst de verbazing van de gemeenteleden? Als de zondag erop dat gemeentelid naar voren komt en voor in de kerk vertelt, ik ben helemaal genezen. Dit is weg. Echt waar. Ik voel me weer zo goed. En sommige mensen die staan op. En die zijn zo blij en geweldig. Maar er zijn ook gemeenteleden die zoiets hebben van, nou ja, eerst maar eens zien. Zo snel. En eerst maar eens eventjes de volgende onderzoeken van de artsen afwachten. Want ja, je weet het natuurlijk niet echt, hè. En ja, na afloop van de dienst bij de koffie zeggen ze ook van, ja, ik heb ook wel eens gehoord, dat kan ook een beetje tussen je oren zitten. Dat is maar even afwachten. Sommige mensen in de kerk zijn als dat meisje Rode. Roosje betekent haar naam. Ze is blijmoedig. En als Petrus voor de deur staat, gelooft ze het meteen. En ze is in haar blijdschap vergeet ze de deur open te doen. Ze gaat naar de rest van de gemeente toe. Petrus is vrij. Maar de meeste mensen in die gemeente in Jeruzalem hebben zoiets van, kom op, ga aan het werk. We zijn aan het bidden, hoor. Kom op, we zijn serieus aan het bidden. En dan moet je niet van die praatjes hebben over dat Petrus echt vrij is. Dat kan natuurlijk helemaal niet. En het zal zijn engel wel zijn. En waarschijnlijk betekent dat zoiets als van, je hebt het jezelf ingebeeld. Dat kan natuurlijk niet. He? We bidden wel voor de bevrijding van Petrus. Maar dat hij nou ook echt voor de deur zou staan? Nee, dat kan toch niet. Beide kanten komen voor en waarschijnlijk niet alleen in Ixhoven en in Jeruzalem, maar ook bij ons. Verwachting dat God heel concreet gebeden kan verhoren en die nuchtere en misschien wel al te nuchtere houding van, ja, dat zal toch wel niet. Laat eens kijken, waarom waren ze in Jeruzalem zo, nou, terughoudend als het ging om de boodschap dat Petrus voor de deur staat? Het eerste zit in de situatie. Het was ook gewoon zeer onwaarschijnlijk dat Petrus vrij zou komen. Op zich hadden ze al wel wat ervaringen met wonderen in Handelingen, al heel wat. Handeling 5, toen waren alle apostelen door de tempelpolitie gearresteerd en ook bevrijd. Maar wat er nu speelt is toch echt van een ander kaliber. Dit is serieus. Dit is Herodes. Dit is een dictator die 16 man op Petrus heeft gezet om hem gevangen te houden. En zelfs de eerste gemeente waar zoveel wonderen gebeurden had wel zoiets van, dit is een lastige. De situatie was er gewoon echt niet naar. Herodes is bezig doelbewust de beginnende gemeente te breken, kapot te maken. Want als het tweede, de gemeente kwam samen met een stuk teleurstelling. Ze waren flink ontmoedigd geraakt. Want, begin van hoofdstuk 12, Jacobus was gedood. Het was Herodes dus gelukt. Jacobus, de broer van Johannes, was een van de centrale leiders van de gemeente. Ergens anders wordt hij een van de zuilen genoemd. Een van de drie meest vertrouwde vrienden van Jezus. Deze Jacobus is opgepakt. En natuurlijk hadden ze ook voor Jacobus gebeden. Natuurlijk hadden ze zich suf gebeden, dag en nacht lang, dat Jacobus bevrijd mocht worden. Maar dat gebed was niet verhoord. Hij bleef gevangen en werd gedood met het zwaard. En wat zou je dan nog bidden? Als dan ook Petrus, als de volgende van je leiders, wordt gearresteerd. Heb je dan nog de geestelijke veerkracht om echt te bidden vol verwachting, Heer, bevrijd hem? Ze zullen het vast hebben gedaan. Maar zulke teleurstellingen ontmoedigen je, dempen je verwachtingen. En dat is bij ons natuurlijk ook zo vaak zo. Dat we gebeden hebben. Maar het kwam niet. Ik heb al zo lang gebeden voor die zieke in mijn familie. Ik heb al zo lang gebeden voor mijn kinderen. Ik heb al zo lang gebeden voor het contact met die en die. En je wordt er ontmoedigd door. Want de verhoring blijft uit. En zou je dan nog verwachting durven hebben? Soms sluiten mensen zich daarom een beetje af. Om hun geloof te beschermen. Ik geloof in God, maar ik durf niet meer zo te bidden om echte concrete verhoring. Want ik weet niet of ik de volgende teleurstelling aan kan. Nou, daarmee komen we bij het thema van deze zondag, de vijfde zondag van ons gemeenteproject. Onverhoorde gebeden. Op het eerste gezicht is Handelingen 12 een prachtige geschiedenis over gebedsverhoring. Maar daaronder de pijnlijke vraag van hoe zit dat dan met die andere gebeden? Die niet verhoord zijn. Tenminste niet op de manier die wij ons hadden voorgesteld. Niet zo concreet als wij zouden willen. Onze situatie is vergelijkbaar met die van de gemeente daar. Sommige gebeden worden verhoord en we kunnen elkaar ook echt bemoedigen. Wanneer het in ons leven zo is dat God concreet een gebed verhoort. En laten we dat vooral ook blijven doen. En tegelijk laten we dat gevoelig doen. Want ook bij ons lopen er zoveel mensen rond met vragen op dit vlak. Hoe zit dat nou? Waarom bij mij niet? Of in mijn situatie niet? Of waarom moet ik zo lang wachten? Het is allebei. Ik wil er een aantal dingen over zeggen. In het besef dat het een thema is waar heel veel over te zeggen is. Het eerste is dat het uitmaakt hoe je kijkt. Daar hadden we het pas op catechisatie over. Iemand had het over de Godbril. Die je op kunt zetten. Een beetje zoals een 3D-bril. Hè? Van als je een 3D-televisie hebt, moet je een brilletje opzetten om alle dimensies te kunnen zien. Het ligt er maar net aan hoe je kijkt soms, als het gaat om verhoring. Soms bid je om verhoring en zie je het niet, omdat je misschien anders moet kijken. Op andere dingen moet letten, want God verhoort gebeden. Soms in hele alledaagse dingen. Soms op manieren die je zelf niet had verwacht. Het zou kunnen dat je de verhoring mist, omdat je niet goed kijkt. God verhoort soms niet dat concrete gebed, dat het probleem weg is, maar stuurt iemand om je te bemoedigen. En misschien niet dat je in één keer dat proefwerk haalt, maar dat er iemand op je weg komt die zegt, zal ik je even helpen met die som? Nou ja, soms moet je net anders kijken. Dan zie je het wel. En dan moet je dus ook wel bereid zijn om te kijken. Die mensen in Jeruzalem, die hoorden van Rode van, hij staat voor de deur. Die gingen zitten praten, die gingen zitten discussiëren. Ja, dat kan toch niet, dat zal toch niet. Maar ze hoefden alleen maar de deur open te doen. Dan hadden ze het gezien, maar dat deden ze niet. Ze lieten Petrus gewoon kloppen. Eigenlijk een komisch verhaal. Ze laten hem gewoon buiten staan. Dat kan, hè? Dat je al discussierend en al denkend over gebedsverhoring vergeet de deur open te doen. Het is er al. Hij is er al. Dus hoe kijk je? De Godbril, geloofsbril. Dat is een antwoord op de vraag naar hoe zit dat nou met gebedsverhoring. Maar misschien denk je nou wel van ja, maar volgens mij kijk ik wel met geloofsogen. En ik kijk heel wanhopig om me heen om iets te zien, maar ik zie het niet. Een tweede punt is dat God kan wachten met verhoring. Omdat hij onszelf wil laten veranderen. Kijk, God wil ons vormen en veranderen tot mensen die meer op hem vertrouwen. Die meer als kinderen afhankelijk van hem leven. Ik heb wel eens mensen horen zeggen van, nou ja, ik heb zo lang geworsteld met die ziekte of met iets anders. Ik begreep er niks van waarom dat zo lang moest duren. En ik voel me ook echt af of het nog wel kwam. Maar toen het uiteindelijk weer goed kwam, toen zag ik de waarde ervan in. Omdat ik in die periode meer op God heb leren vertrouwen. Meer het uit handen heb leren geven. Dat kan. Dat God zijn verhoring een tijdje terughoudt om ons meer te leren als kinderen te vertrouwen. Snoeien, zegt Jezus ergens. We worden gesnoeid, soms. Ik las een mooie uitspraak van Jozef Ratzinger, de vorige bisschop van Rome. Die schrijft over het gebed. Langs de weg van het gebed leren we geleidelijk onze wensen op te schonen, onze wensen te corrigeren. En ontdekken we waar we ten diepste behoefte aan hebben. Aan God en zijn geest. Het kan zijn dat je in een periode van bidden en zoeken van, Heere God, geef me nou dit, help me nou met mijn werk of met mijn, nou noem maar op. Dat je daar een hele tijd over bidt en dan bij jezelf ontdekt, maar eigenlijk moet ik terug naar die basis, naar de wortels, naar God zelf. Dus God kan ons in de weg van het gebed zelf veranderen, snoeien. Dan nog een derde punt. Het kan zijn dat God een ander plan heeft. Dat God niet concreet ons gebed verhoort. En dat is het moeilijkste. De moeilijkste kant van dit onderwerp. En ik kan me ook voorstellen dat wie meedoet aan de gespreksgroepen, dat je hier ook bij uitkomt. Maar gewoon dit hele lastige punt, dat God soms het gebed niet verhoort. Zoals, nou ja, neem Jacobus. Wat hadden ze graag Jacobus erbij gehad? En volgens onze overwegingen was het ook helemaal niet handig van de Heer dat hij dit liet gebeuren. Want Jacobus, een van de leiders van de gemeente, had zoveel kunnen betekenen. En die valt gewoon, in een heel vroeg stadium valt hij uit. En wij begrijpen dat niet. Waarom moest dat zo gaan? En daar komen we meer verhalen van tegen. Meer voorbeelden van tegen in de Bijbel. Denk aan Paulus. Paulus, de grote boodschapper van God. Die de heidenvolken moest winnen voor Jezus. En dan geplaagd wordt, zegt hij, door een doorn in zijn lichaam. Misschien iets fysieks. Hij heeft het ook over een engel van Satan. Iets wat hem enorm dwars zit. En dan bidt hij 3 keer. Heer, neem het weg. En God zegt nee. Het is genoeg dat je mijn genade kent. Mijn liefde. En even in mijn woorden. Je moet daarmee leren leven. Dat is iets wat je meedraagt. En dat zal wel een keer goed komen. Dat komt een keer goed. Op de nieuwe aarde. Maar nu niet. Mijn genade, mijn liefde, mijn belofte voor jou, dat is genoeg voor nu. Een verhoring, gebedsverhoring, kan dan zijn dat je in de weg van het gebed, en misschien is dat niet met 3 keer over, maar bid je er 3 jaar voor of langer, dat je dan in de weg van het gebed wat dan ook weer bij God neerlegt. Ik begrijp het niet. Ik vind het moeilijk. Maar Jezus bad, uw wil geschieden, en dat doe ik dan ook maar. Heer, ik leg het bij u neer. Ik leg mijn gezondheid, mijn kinderen, noem maar op, ik leg het nu bij u neer. Want ik zie het niet. Onverhoorde gebeden. Voor ons gevoel zijn ze er. Naar onze ervaring zijn ze er. Het blijft lastig, hè? Dat ze er zijn, ja. Maar dat er dan toch soms van die verhoringen zijn die zo duidelijk en zo concreet zijn. Dan denk je, had ik dat ook maar. Dat is ook het contrast in Handelingen 12. Aan de ene kant, prachtig natuurlijk. Petrus bevrijd. Glorie, mooi. Maar Jacobus dan? Waarom doet God soms van die bijzondere dingen wel? En daar wil ik nog iets over zeggen. En dat zit hem in het tijdstip waarop dit gebeurt. Dat staat heel kort aan het begin van Handelingen 12. Het waren de dagen van het Pesachfeest, het paasfeest. En daar zit een clue in van waarom God nu wel die verhoring geeft. In het Joodse volk, het paasfeest in de eerste plaats, herinnering aan de uittocht uit Egypte. Eeuwenlang, elk jaar weer, wordt dan herdacht en gevierd dat God in het verleden zulke grote dingen heeft gedaan. Dat werd gedaan in tijden van ballingschap, in tijden van oorlog, in tijden dat God mijlenver weg leek, en toch elk jaar weer gedenken. Onze God heeft ons bevrijd. En die God is nog steeds dezelfde. En dat zit ook in de geschiedenis van Petrus' bevrijding. Er zit een herhaling, een echo in van de uittocht. En de uittocht uit Egypte. Israël moest de sandalen aandoen, staf in de hand en snel eten. En precies diezelfde woorden, die gebruikt de engel als die Petrus oproept van joh, sta vlug op, doe je sandalen en je gordel om en sla je mantel om en ga vlug weg. In de woordkeus zit een echo van Exodus. Alsof God via zijn engel aan Petrus zegt, ik ben niet veranderd. Ik ben nog steeds dezelfde God. De God die ooit met zo'n enorme power Israël bevrijdde uit Egypte, is niet veranderd. Hij kan het nog steeds. Echt waar, hij is er nog steeds. De God die zegt, ik ben er, hij is er ook vandaag. En dat zegt Petrus ook. Als hij dan buiten met zijn ogen zat te knipperen en denkt, zo, het was toch geen droom. Dan zegt hij, de Heer heeft zijn engel gezonden om uit de handen van Herodes te bevrijden. En dat zijn bijna precies de woorden die Mozes ook gebruikte. De Heer heeft zijn engel gezonden om ons uit de handen van Farao te bevrijden. God heeft opnieuw een Exodus moment gegeven. Opnieuw laten zien, een teken gegeven dat hij macht heeft. Dat hij er is. God is nog steeds dezelfde. En af en toe laat God dat merken. Niet altijd. En als we horen van Pakistan, waar 70 christenen worden gedood vorig weekend, en nu die vreselijke aardbeving, dan zou je willen, Heer, zend een teken. Laat het zien dat u alle macht heeft. Maar dat doet God niet altijd. Maar soms wel. Soms geeft hij van die Exodus momenten om ons aan te herinneren, ik ben er nog. Ik ben jullie niet vergeten. Als een tekening, een teken, als een bemoediging. Juist op zo'n cruciaal moment, het paasfeest. Net als Herodes samen met de Joodse leiders denken, nu kunnen we doorpakken. Een paar jaar terug met paasfeest, Jezus gedood, niks meer van gehoord. Nu Jacobus gedood en ook Petrus. Dan zijn we er vanaf. Net als alles echt kapot lijkt te gaan, zegt God, maar nu sta ik op. En nu laat ik even zien wie de baas is. Nu laat ik zien dat ik de macht heb. Herodes kan wel leiders doden, maar God zegt, ik heb de macht. Nou moet het ophouden. Je kunt mijn kudde, mijn mensen niet zomaar aanvallen. Nu is het genoeg. God geeft tekens. En voor ons? Nou, laten we zo ook omgaan, het gesprek aangaan over onverhoorde gebeden en gebedsverhoringen. Niet in de sfeer van, komt dat nou door ons? Heb ik nou een beter geloof of heb ik een minder geloof? Daar gaat het niet om. Maar samen letten op wat God vandaag doet. Hoe geeft Hij ons tekens die ons kunnen bemoedigen? Niet om elkaar te meten aan de meetlat van ons geloof, maar om samen naar God te kijken. Hoe geeft God vandaag bemoedigende tekens als Hij gebeden wel verhoort? En hoe kunnen we elkaar bemoedigen als een ander worstelt met een onverhoord gebed? Laten we letten op God, op de tekens die Hij geeft. Uiteindelijk blijft het een zoektocht. Hoe zit het nou met die onverhoorde gebeden? Maar laten we met die zoektocht naar Jezus gaan. Dat is het laatste wat ik wil zeggen. Dat de tijdstip van de bevrijding van Petrus, dat is op het Paasfeest. Het Paasfeest is niet alleen een echo van de Exodus, maar voor de christenen was dat het moment dat ze vieren Jezus leeft. De dood, de vijand, heeft niet het laatste woord. Het was niet afgelopen met Jezus. Hij leeft. En net op het moment dat alles stuk lijkt te lopen, laat God zien, ja, maar dat is waar we van leven. Dat is het evangelie van Pasen. Zoals ik mijn zoon eens heb opgewekt uit de dood, zo trek ik Petrus uit de gevangenis. En zo kom ik eens naar jullie, om jullie te verlossen en bij me te brengen. Dat is Pasen. En dat is wat God ons steeds weer zegt. Ik ben jullie niet vergeten. Zoals ik Jezus heb gered, red ik ook jullie. En dat is de verhoring van ons gebed. Dat God zegt, door Jezus kom ik jullie te hulp en kom ik jullie redden. Ik hoop dat we elkaar hiermee kunnen bemoedigen. Om te blijven bidden. Want dat is wat ze deden, toch maar wel in Jeruzalem. Met hun ontmoediging en hun teleurstelling, ze bleven dan toch maar wel bidden. En zelfs al schoot hun verwachting wel een beetje tekort, want ja, ze dachten eigenlijk helemaal niet dat Petrus vrij zou komen. Toch, ze bleven bidden. Laten wij dat ook doen. Laten we volhouden in het gebed en elkaar daarmee bemoedigen. Amen. geef ik nu graag Arend het woord om ons iets te vertellen over de Alfa.
Dankjewel. Broers en zusters, kunnen u inderdaad wat vertellen over de Alfa-cursus? De Alfa-cursus is afgelopen dinsdag weer voor het eerst gestart. We hebben alweer een hele mooie avond mogen hebben. Ik wil u even iets vertellen hoe het zo'n avond toegaat. En daarna wil ik er een paar vragen aan u aan verbinden. Dus hou vast. Het is dus weer een interkerkelijke Alfa-cursus die we mogen hebben met 5 kerken. Dat zijn dus de Christelijk Gereformeerde Kerk, het Kruispunt, de Lichtstadgemeente, Rooms-Katholieke Kerk en dan ook de Nederlands Gereformeerde Kerk. Op zich is dat een heel mooie basis om zoiets te doen. Het is ook een krachtige formule om mensen aan te trekken, om mensen te doen besluiten inderdaad te komen. Dus daar staan we erg achter en daar zijn we heel positief over. Elke avond begint om 7:00 met een maaltijd van een half uurtje. En dan maken we ons klaar voor een inleiding die gegeven wordt door een van de teamleden in de meeste gevallen. Komende dinsdag zal het gaan over waarom stierf Jezus. Dat is dus de kern van het evangelie. Dus dat wordt een heel belangrijke avond. Na die inleiding is de koffie. En dan wordt er in groeps worden groepsgesprekken gevormd. Waarbij van zo'n 10 mensen, inclusief een paar teamleden, gesproken wordt over de inleiding of over de inhoud van het cursusboekje. Dat hebben we dus al een keer mee mogen maken en opnieuw was het weer een openbaring voor mij hoe fantastisch dat gaat. Mensen zijn zo open. En het is voor hen zelf ook een verrassing. Ik heb ook al reacties gehoord van hoe is het mogelijk dat die dingen dan zo snel allemaal op tafel komen. Maar het is goed om van jezelf toch wat intieme dingen te vertellen. En het is ook heel goed om dat van anderen te horen. Dan kun je je eigen situatie beter positioneren en plaatsen. Dus het was weer heel mooi. Ik ben weer helemaal enthousiast. En ik kijk weer vol verwachting uit naar de komende dinsdag. Dan komen de vragen. We zitten in een periode van 6 weken waarop we veel bidden. Waar we leren over bidden. We hebben een preek gehoord over bidden. En u begrijpt het wel, het is van essentieel belang dat er ook voor de Alfa-cursus gebeden wordt. En niet zomaar een keertje, maar door heel veel mensen. Het gebeurt ook in andere kerken, dat kan ik u verzekeren. En we moeten blijven bidden, zoals Daniel net ook zei. Het is heel belangrijk. Heel zo'n proces van het keren van harten van mensen tot God. Ja, dat wordt gedragen door gebed van mensen. Mensen zijn heel belangrijk voor God. God doet weinig dingen buiten mensen om. God geeft mensen de kracht om dingen te doen en hij stimuleert ze. Mijn verzoek aan u is, bid heel veel. Er is ook beschikbaar een officiële gebeds-e-mail. Als u toch wat concretere puntjes zou willen hebben waarover u kunt bidden, dan kunt u die toegestuurd krijgen. Bart Moret verstuurt die. En een e-mailtje aan Bart Moret. En dat is Bart Moret geworden aan elkaar. @hotmail.com Dan komt het voor elkaar. Dus dat is nog iets te moeilijk. Schiet mij dan even aan. En dan of stuur mij een e-mailtje. En dan geef ik uw e-mail door aan Bart. Oké. Dan heb ik net verteld. We beginnen altijd met een maaltijd. Met die maaltijden die worden door. Leden van de gemeentes die meedoen. Van tevoren thuis klaargemaakt en bezorgd in het schoolskwartier. We hebben een poosje terug een lijst opgehangen achter in de kerk waarop mensen in kunnen tekenen. Hoeft alleen maar hun naam telefoonnummer en e-mailadres op te geven. En dan worden ze benaderd om, om het voor een bepaalde datum te doen. Daar staan nu twee namen op, maar dat is te weinig. Vind ik voor deze gemeente, maar ook omdat we nu echt meer mensen nodig hebben. Voor aanstaande dinsdag hebben we in feite nog twee kokers of koks nodig die zo'n maaltijd voor 10 personen klaar moeten maken. Mag ik vragen aan mensen die dat hebben gezegd, ja, thuis klaarmaken voor 10 personen. Meestal is dat dus een eenpotsgerecht, dat is dan wat makkelijk te vervoeren, even warm houden. En dan komen die mensen wel dus om 6:55 of zo brengen ter locatie. Ik zou nu willen vragen van, zou iemand of zou een paar, twee iemanden hun vinger op willen steken om voor aanstaande dinsdag te koken? Ik zie er al één vinger, DJD. Dank je wel.
Rechts.
En rechts zie ik er nog een keer Carla. Ja, heel fijn. Dat was voldoende. Dan rekenen we daarop. En als er nog vragen zijn, Tine zit hier ook, dan kun je aan terecht. Dat was het. Heel hartelijk dank voor de belangstelling en ook zo te zien, mede enthousiasme. Ik hoop nog wel eens vaker hier wat over te vertellen. Ja.
Bedankt. Eén gebedspunt hebben we dus al. In de voorbeden wil ik noemen de naam van zuster Lieneke van Velen. Want haar zus is recent overleden. De laatste uit een groot gezin. Dus Lieneke is nu de laatste die nog leeft. We willen haar aan God opdragen. Ik kreeg ook de vraag van Erik en Annemarie om te bidden. De vader van Erik is ernstig ziek. Hij heeft de spierziekte ALS. Het is heftig en we zullen bidden om vrede voor hem, Gods nabijheid. En mogen ik met jullie danken voor dochter Ellen, die samen met haar vriend Koen in de afgelopen zomer een dochtertje heeft gekregen, Romy. Laten we samen danken en bidden. Heere God, we willen bij u komen. Tot u bidden. Heer, en u weet hoe verschillend we zijn. Dat we het sommigen van ons zullen bidden met een blij hart en vanuit de ervaring dat u zo bijzonder gebeden kunt verhoren. En er zullen er ook zijn die voor wie bidden een hele klus is. We geloven wel, Heer, dat u er echt bent. Maar wat is het soms moeilijk om te zien hoe u dan onze gebeden oppakt. Wat er dan mee gebeurt. Dat kan het een hele klus zijn om toch dan maar weer te vragen en te danken. Heer, wilt u ons helpen? Om te blijven volhouden in gebed. Wilt u ons uw geest geven? En dank u wel, Heer, dat uw Heilige Geest voor ons bidt en in ons bidt. Met woorden die wij niet kunnen uitspreken. We hoeven het niet zelf te doen. Dank u wel voor de Heilige Geest. Heer, wij danken u voor de Alpha-cursus die is begonnen. Dank u wel voor openheid, meteen al op de eerste avond. En we willen u vragen, Heer, om uw zegen voor de deelnemers. Dat deze periode van Alpha voor hen een ontdekkingsreis mag zijn. Waar ze u leren kennen. Of nog beter leren kennen. Dat u ook de leiding zegenen en vullen met uw geest. Heer, we bidden u voor de stad waarin we wonen. De lichtstad. Laat uw licht in deze stad stralen, Heer. licht van Jezus Christus. En mogen wij zijn als spiegels die uw licht opvangen en doorgeven om andere mensen in het licht te zetten. Help ons daarbij alstublieft. Heer, we willen nu bidden voor wie in ons midden verdriet heeft en gemis. Dat u zijn bij Dieneke van velen. Opnieuw een naaste van haar overleden. Heer, wilt u troost geven en dichtbij haar zijn? Wilt u zijn, Heer, bij wie ernstig ziek is? Zorgt u voor de vader van Erik. Geef hem uw vrede. Geef hem bevrijding. Wilt u ook voor zijn moeder zorgen? Zegenen alstublieft. Wij danken u, Heer, ook voor de geboorte van Romy. Wilt u haar met haar ouders zegenen en dichtbij hen zijn? Vader, wij willen u bidden voor onze geloofsgenoten in Pakistan. Geeft u dat ze het vol mogen houden. Wilt u hen wijsheid geven om aan de ene kant in stilte van u te verwachten. En aan de andere kant toch ook het onrecht aan te kaarten. Heer, ontfermt u zich over het volk van Pakistan nu er opnieuw weer zo'n ramp is in dat land. Heer, laat uw koninkrijk komen. Wilt u vrede en recht brengen? Ook in Kenia, in Syrië. Op zoveel plaatsen meer waar de wereld kapot gaat, waar mensen elkaar kapot maken. Heer, laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden. En help ons, Heer, om ieder in ons kleine levensstukje vredestichters te zijn. En te hongeren en te dorsten naar gerechtigheid. Dank u wel, Heer, dat we ook dingen kunnen doen. Misschien voelt het als de druppel op de gloeiende plaat, maar we mogen ook goed doen. Dank u wel dat de kinderen straks een sponsorloop gaan doen voor het moeder en kind project voor Burkina Faso. Wilt u het zegenen? Dat het ook voor de kinderen een goede ervaring mag zijn. Want van delen word je rijker. Dank u wel voor een goed kerkraadsweekend, vrijdag en zaterdag. En wilt u het kerkraadswerk in het komende seizoen zegenen? En wilt u ook zijn, Heer, bij kerkraadsleden die het op het thuisfront zwaar hebben? Wilt u hen bemoedigen en heel dicht bij hen zijn? Vader, wilt u zo ons gebed horen? In de machtige naam van Jezus Christus. Hij is ons voorgegaan en onze hoop en onze verwachting is van Hem. Het ons zegen in Zijn naam, we prijzen U. Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. De kinderen terug zijn, zullen we ons geloof belijden. Ik lees de geloofsbelijdenis voor en daarna zingen we als slotzang lied 112, Juich, want Jezus is Heer. Ja, natuurlijk. Ja. Is de sponsorloop al begonnen? Ik weet het niet. Komen ze. Dus gaan staan. Ik zie dat de tekst van de geloofsbelijdenis verschijnt op de beamer. Mijn voorstel is dat we samen de geloofsbelijdenis hardop uitspreken. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. Amen. Ik dacht aan lied 112. Juicht, want ja, daar komt hij al. Bedankt.
Thank you.
Laten we op weg gaan als gezegende mensen. De Heer zegene u en hij behoede jullie. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij jullie genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geef jullie vrede.